Goedenavond gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Zijlstra uit Ede zal voorgaan. De organist is vanavond Eelco van Vliet. Dan de bloemengroet. De bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar de familie De Kleine in de Nassersestraat gegaan. De collecten in de dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van de stichting SOS Zeevarenden. Deze missionaire stichting verleent pastorale hulp onder zeevarenden. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande Psalm 100, vers 1 en 3 uit de Nieuwe Berijming. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Zo is beter. Ja. Kan gebeuren, hè? Ik wil vanavond met u, met jullie, stilstaan bij een gedeelte, een bijzonder gedeelte, namelijk de verheerlijking van Jezus op de berg, waar drie van zijn leerlingen bij zijn, namelijk Petrus, Johannes en Jacobus. En dat is voor hen, dat blijkt ook later uit de schriften, een onvergetelijke gebeurtenis geweest. En we mogen samen de bemoediging, maar ook de aanmoediging van die gebeurtenis, die mogen wij met elkaar nadenken vanuit de Bijbel. En nou, over dat Ja, dat verschijnen, dat verheerlijken van de Heer Jezus en de heerlijkheid van God, daar spreekt de apostel Paulus ook over in 2 Korintiërs 4 vers 6. Daar schrijft hij onder andere: want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit het duister, die heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus. Nou, dat is eigenlijk waar we vanavond ook bij stil mogen staan. Juist ook in de lijdenstijd, waarin veel van die heerlijkheid van Christus ook, ja, door dat lijden lijkt te worden overschaduwd. We willen nu met elkaar zingen. We vervolgen de psalm waarmee we begonnen, psalm 100 vers 2 en 4, ook uit het Nieuwe Berijm. We willen nu samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere, we danken u dat we hier in uw huis mogen zijn. Ook nu de zon neerdaalt, mogen wij weten dat uw licht schijnt. Het licht van Pasen, het licht van den beginnen. Want waar u bent, Heer, ja, daar kan nog zoveel duisternis omheen zijn, maar dat zal het nooit winnen. U bent sterker, u bent machtiger. En in dat vertrouwen zijn we ook vandaag in een wereld waarin zoveel aan de hand is, waarin zoveel verwarring geeft, ook samen in uw huis, in uw bescherming, in uw licht. Heer, bedanken u dat u ons de rust geeft op deze zondag om dat ook te kunnen doen. En als we hier niet fysiek aanwezig kunnen zijn, dat we nu of op een ander moment ook deze dienst kunnen meebeluisteren, meevieren. Heer, zo bent u goed voor ons. Want u wilt ons voeden door uw woord. En u blijft dat ook doen. Hoezeer wij soms ook in het leven dwalen, wegen kiezen die niet uw wegen zijn. U zoekt ons op. Ook vanavond in deze dienst. Heer, doe dat ook allereerst met uw Heilige Geest. Die ons ook de helpt en de kracht geeft om in alles op u te vertrouwen. Die ons ook helpt om uw woorden te begrijpen. Niet alleen met ons hoofd, maar juist ook met ons hart. Want uw woorden willen in ons leven doorwerken. Ze willen ons in beweging zetten. Ook ons geloof bewegend houden. Dat het niet verstart, maar steeds weer in beweging is om u te zoeken. En om ook uw goedheid te leren kennen En om dat ook te delen met mensen om ons heen. Heer, en dat mag ook in het bijzonder in de lijdenstijd. Uw woorden mogen we proeven met onze oren, maar ook met ons hart en heel ons verstand. En geef ons dan het goede, zodat wij worden gebouwd, gesterkt in ons geloof. Zodat we vandaag de dag christen kunnen zijn. En meer leerling van de Heer Jezus worden. Opent u daarvoor uw woord. En laat het zo ook werken. En mag het dan zijn dat we uw goedheid en grootheid zien. En dat we die ook willen eren. Want dat komt u toe. In de naam van Christus, uw Zoon. Amen. We gaan met elkaar lezen twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. Allereerst lees ik uit de tweede brief van de apostel Petrus. 2 Petrus, het eerste hoofdstuk, vanaf vers 16. En uit die woorden, daar blijkt nou juist hoe belangrijk die verheerlijking op de berg is geweest. Ook voor het geloofsvertrouwen van de leerlingen. Dus 2 Petrus, hoofdstuk 1, vanaf vers 16. Daar schrijft de apostel namelijk. Even kijken, ik heb de eerste brief. Ik dacht al, er staat iets anders dan die ik in mijn hoofd had. Ja, daar staat in vers 16. Wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. En die sprak de volgende woorden. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Tot zover de eerste lezing. En dan lezen we met elkaar uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 17, vanaf het eerste vers. Matteüs 17, vanaf het eerste vers. En dan horen we, en na zes dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg. Alleen hen. En de Heere Jezus werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht. En zie aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Heere, het is goed dat we hier zijn. Laten wij, als u wilt, hier drie tenten maken. Voor u één, voor Mozes één en één voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwde hen. En zie een stem uit de wolk zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen ze zich met het gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zei, sta op en wees niet bevreesd. En toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand dan Jezus alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgewekt is uit de doden. En zijn discipelen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dan dat Elia eerst moet komen? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is en ze hebben hem niet erkend. Maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden. Zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. En toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had. Tot zover de lezing uit Gods woord. Voordat we de woorden met name over uit Matthäus 17 samen nadenken, willen we samen zingen uit Op Toonhoogte. En we zingen lied 114, Hij kwam bij ons heel gewoon. Dat lied, we zingen daarvan alle versen. Dus Op Toonhoogte 114. Straks na het amen van de verkondiging, dan willen we samen zingen uit Psalm 89 in de oudere berijming. Psalm 89, oudere berijming, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en gij toch, gij zijt de roem, de kracht van hunne kracht. En dan met name ook wel die laatste woorden, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Dus Psalm 89, 7 en 8. Gebeden van onze Heer Jezus Christus. Soms maak je iets mee, je kunt oud zijn of jong en ja, je vergeet het eigenlijk nooit meer. Zo indrukwekkend is het. Hè? En nou, ik put als voorbeeld maar even uit mijn middelbare schooltijd. Ik herinner me namelijk bijvoorbeeld een van mijn biologieleraren nog heel goed. Eerste klas. Ik zat net een paar weken op de school en nou ja, iedereen was een beetje aan het kennismaken, dus ook met de nieuwe leerkrachten. En ik zat te praten met een klasgenootje die ik, nou ja, daarvoor had ik daarvoor nog niet had naast gezeten. Nou, dat gesprek duurde niet lang, want die leraar die viel mij toch uit. Nou ja, je kunt er soms een beetje om lachen, maar ik schrok er echt van. En de hele klas schrok ervan, kon je merken. Nou, toen maakte dat dus nog indruk. Ik maak nu ook wel eens mee, mijn zoon had een keer zijn pols gebroken. En toen moest ik in coronatijd een keer meekijken, hè? Dus hoe zo'n digitale les plaatsvond. En toen kreeg ik echt wel diep respect voor de leerkracht die daar nog voor de klas stond. Want het was echt één groot kippenhok. En ik dacht, hoe je daar überhaupt nog iets wil overdragen. Ja, ik denk als dat hier in de kerk zou gebeuren, nou, dan zou de ouderling van dienst, die zou echt moeten ingrijpen. Die zou echt moeten roepen, orde. Hè? Nou, hè, daar kennen we ook voorbeelden van in de politiek. Hè? Die blijven ook onvergetelijk soms. Maar in ieder geval, die docent, nou, die ging echt even stevig tekeer. Dus wij waren echt wel stil de rest van de les. Maar toen ik hem beter leerde kennen, was het een van de mooiste en de beste docenten die ik had. Want als hij echt je best deed, dan stond hij altijd voor je klaar. Kwam je er niet uit, hij was altijd bereid om je te helpen. He, die docent die nou, in het begin dus buitengewoon streng leek, waar je bang voor moest zijn, voor moest oppassen. Dat bleek juist een van de fijnste docenten te zijn die ik heb leren kennen. En ik ben het nooit vergeten. Nou, een positief voorbeeld. Hè? Er zijn natuurlijk ook andere dingen die in het leven kunnen spelen. Maar wat de discipelen meemaken daar op die berg, dat is voor hen ook een positief gebeurtenis gebleken. Eén die ze ook nooit hebben vergeten. Hè? Want we lezen er ook over in de tweede brief van Petrus. Petrus en de gelovigen, degene die met hem optrekken, ja, die hebben dat nog steeds onthouden. En het mooie is, die brief is natuurlijk ver na Pasen geschreven, na de opstanding. Dus Petrus en de zijnen mogen er ook vrijmoedig van getuigen. Hè? Want ja, dat staat ook in ons tekstgedeelte. Dus we moeten er eerst over zwijgen. Nou, dat zal moeilijk zijn geweest, denk ik. Want Al die dingen die daar gebeuren, die zijn er volgens mij ook echt in de tekst op gericht, dat die leerlingen dat maar niet vergeten. Je zou het eens na moeten gaan. Heel veel gedeelten die wij lezen, daar lees je ook over ja, wat Jezus doet, wat hij zegt, wat er allemaal gebeurt. En soms lees je ook iets over de ervaringen van leerlingen, hè, dat ze zeggen, nou, deze woorden zijn hart, of juist ze waren met verbazing of verbijstering, of juist met geloof waren ze bevangen, omdat ze zulke indrukwekkende dingen zagen. Maar opvallend is dat het hier ook echt vanuit het perspectief van de leerlingen wordt beschreven. En niet zo dat Jezus hen als het ware voorgaat op al die dingen die er gebeuren, maar zij zien het. En hij leidt ze de berg op. Het gaf bij mij een beetje de indruk alsof Jezus nou niet vooraan loopt, maar dat hij eigenlijk erachter loopt. En ze het liefst nog een duwtje zou geven van, doe nog maar een stap naar boven. Doe nog maar een stap verder, naar de top van de berg. Alles geschreven vanuit hun perspectief. En ik denk dat dat ook wel nodig was. Dat God het ook echt zo gewild heeft. Want die leerlingen die zouden nog heel wat meemaken. En die hadden vlak voordat ze die berg opgingen ook al het nodige meegemaakt. Wat hun geloof misschien ook wel, op zijn minst door elkaar had geschud. Misschien ook wel verwarring had gegeven. Als je hoofdstuk 16 leest, dan begint dat op een gegeven moment heel mooi met die belijdenis van Petrus. Jezus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, daar weten ze wel antwoorden op te geven, want er wordt genoeg over de Heer Jezus gesproken. En dan vraagt Jezus aan hen, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan komt Petrus met die prachtige belijdenis. Hè? U bent de Christus, u bent de Zoon van God. En Jezus prijst hem ook. Hè? Dit heb jij niet zelf bedacht, dit is je vanuit de hemel door God gegeven. Maar direct daarna gaat Jezus dan vertellen dat de Zoon des Mensen, dat hij moet lijden en sterven. En dan slaat Petrus ineens een heel andere toon aan. Hè? Hij neemt Jezus apart en hij zegt, maar dat zal niet gebeuren. En Jezus op zijn beurt, die zet hem op de plek. Die zegt, nee, achter mij. Hè? En dan valt zelfs het woord Satan. Ik denk dat daarmee wordt bedoeld dat de Satan hier aan het werk is. Dat die Petrus juist tegen de wil van God en ook tegen de weg van Jezus in laat gaan. Maar zelfs de Satan moet buigen voor de weg van Jezus. Achter mij. Maar dan is er toch wel heel wat gebeurd. Want eigenlijk heeft Jezus daar iets gezegd en dat gaat totaal in tegen de Messias verwachting die de leerlingen en die ook de Joden in die dagen hadden. De Messias, maar dat zou iemand zijn die zou een mooie overwinning behalen. Hè? Die zou het rijk van Israël, de troon van David, weer herstellen. Die zou erop plaatsnemen. En dat betekende dat hij de Romeinen, de vijandelijke overheersers, en lees daarbij, bedenk daarbij dan ook maar degenen die juist verkeerde goden eerden. Hè, die zelfs afgodsbeelden of godenbeelden in de tempel hadden durven plaatsen. Die zou hij er wel uitschoppen, om het maar even een beetje plat te zeggen. Hij zou ervoor zorgen dat ze er niet meer waren. En dat het Joodse volk Israël bevrijd was. In een Messiaanse tijd waarin men van alle goeds en heerlijkheid van God kon genieten. Dat die zou aanbreken. En dan zegt Jezus, maar ik ben wel de Messias, maar mijn weg is anders. Mijn weg is die van die lijdende knecht des Heren. Ik ga die weg die door de diepte gaat. Ik ga de lijdensweg. En ik laat ook toe dat men mij straks gevangen zal nemen. Dat men mij straks zal kruisigen. Dat ik zal moeten sterven. Een misdadigersdood. Kijk, het staat er daar allemaal nog niet zo direct in Matteüs 16, maar uiteindelijk wordt het ons steeds duidelijker. En denken we daar ook over na in deze lijdenstijd. Dat de weg is die de Heer Jezus voor ons is gegaan. Als het Lam van God dat alle zonden, ook onze zonden heeft weggedragen. Maar dat is wel een boodschap die schuurt. Als je denkt, dat heb ik nou al jaren zo meegemaakt en het is weer de lijdenstijd en straks natuurlijk Goede Vrijdag en Pasen. En kijk, het mag nooit gewoon worden, wil ik maar zeggen. Dat schuren wat hier in het evangelie plaatsvindt, dat mag ook best wel blijven. Dat het ook nog steeds wringt, dat je zegt, maar moest het nou zo, moest het die weg zijn? Maar tegelijkertijd, hier is het wel heel ingrijpend bij die leerlingen. Jezus neemt ze mee naar die berg, die drie. Petrus, Jacobus en Johannes. En het is waarschijnlijk niet voor niets, want Paulus noemt ze later in een van zijn brieven De brief aan de Galaten, daar noemt hij ze de steunpilaren van de gemeente in Jeruzalem. De steunpilaren, daar waarop de mensen konden bouwen. Waardoor ze ook het geloof wat ze nodig hadden ook nog eens werd uitgelegd en werd doorgegeven. Hopelijk ook werd voorgeleefd. Maar om die steunpilaren te kunnen zijn, hadden ze het wel nodig dat ze juist naar die woorden van dat lijden ook de heerlijkheid van de Heer Jezus nog een keer zouden zien. Want laten we eerlijk zijn, ze stonden dicht bij Jezus, maar ze begrepen er zo vaak niets van. En hoe groot was hun geloof nu eigenlijk? Was het niet ook gewoon een kwetsbaar geloof? Dat juist ook wanneer ze geconfronteerd worden met woorden van Jezus die zo ingaan tegen hun eigen verwachtingen, over wat zij van de Messias denken en geloven, hoe zij de toekomst van Israël zouden zien en de weg die de Messias gaat. Nee, ik denk dat er daar best wel wat gebeurd is en dat ze zich misschien ook wel letterlijk achter de oren hebben gekrapt van, ja, maar als Jezus dat nu zegt, is hij dan die Messias? Is hij het? En dan komen ze op de berg. En dan ineens gebeurt het. De gedaante van Jezus verandert het. En ze zien het. Het is niet zo dat, zo later in de hof van Gethsemane, dat ze slapen. Nee, ze zijn er volop bij. Ze zien het gebeuren. En zo krijgen ze ook een inkijkje door de Heilige Geest en van God in de grootheid van de Messias. En dan komen Mozes en Elia. Nou, ook niet de minste. Hè? En blijkbaar herkennen ze ze ook als zodanig. Ook dat zal de Heilige Geest natuurlijk wel hebben geleid. En dan, ja, dan denkt Petrus even heel praktisch. Hè? Die denkt, ja, dan zijn ze daar op die berg. Daar kan het heel koud worden. Daar kan de zon ook geweldig schijnen en dan kun je zomaar verbranden. Misschien bent u kort geleden nog op wintersport geweest. Hè? Dan zeggen ze altijd, neem ook als de zon schijnt, een zonnebril. Hè? Bescherm je tegen die straling. Nou, zo is dat hoog op een berg waar misschien ook wel wat sneeuw is of waar geen beschutting is ook. Petrus die bedoelt het dus allemaal heel goed. En Jezus spreekt hem ook niet tegen van waar ben je nu mee bezig. En toch, Petrus krijgt geen kans om die tenten ook maar in de verste verte op te zetten. Want ineens worden ze overschaduwd. En ik denk dat je de tekst zo mag uitleggen dat het niet alleen gaat over Jezus, Mozes en Elia, maar over alle die daar aanwezig zijn, ook die drie leerlingen. Ineens worden ze overschaduwd. Terwijl Petrus nog het woord voert door een lichtende wolk. Nou, en als je een beetje bijbelkennis hebt, dan begrijp je wel die lichtende wolk. Dat betekent dat God present is. Zoals hij ook present was bij het volk Israël in de woestijn. Toen de wolk voor hen uittrok. Toen er ook een vuurkolom was. Zodat ze 's nachts de weg konden vinden en ook op de goede manier dus hun weg door de woestijn konden vervolgen of juist hun tentenkamp konden opslaan. Ineens is daar Gods nabijheid. Nog dichter dan al duidelijk wordt door die gedaanteverandering van Jezus en Mozes en Elia die erbij zijn. En dan klinkt ineens die stem, die woorden. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Maar die woorden hadden ze eerder gehoord. Bij de doop. Toen Jezus gedoopt was door Johannes de Doper en hij kwam omhoog uit het water. Hè, dan lees je onder andere dat de Heilige Geest dan neerdaalt. En dan klinkt ineens ook die stem om Jezus als de Zoon van God te bevestigen. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen, in wie ik mijn vreugde heb. Die mijn goedkeuring heeft. Hij is het. En nu wordt het nog eens een keer herhaald. Om het nog maar een keer ook de leerlingen en ook ons op het hart te drukken. Deze is het. Ja, denk je, misschien hebben wij dat nou nodig hè, vandaag. Dat ook ons dat op het hart wordt gedrukt. Nou, ik denk het eerlijk gezegd wel. Al was het maar omdat ons geloof ook kwetsbaar is. En ik denk in de wereld van vandaag, het is heel mooi, hè, je hebt heel veel mensen, ook jonge mensen, die echt nieuwsgierig zijn naar christelijk geloof. Die lopen langs een kerk en die zeggen, ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waarom gaan mensen daar naar binnen? Waarom zijn ze daar samen? En ik hoor genoeg verhalen, gelukkig, van mensen, jonge mensen die op zoek zijn. Juist ook wel omdat er zo veel onzin over je wordt uitgestort. Dingen die waar lijken te zijn, maar het helemaal niet zijn. Dingen waarvan wordt gezegd, nou als je dat maar hebt of als je dat maar doet, nou maar dan is jouw leven compleet. Hè? Dan kun je dat afstrepen van je bucketlist. Nou dan ben je gelukkig. Ja, maar dat valt toch vaak tegen. Want wij mensen zijn daarin vaak dan onverzadigbaar. Hè? Dan moet er toch weer iets anders zijn wat nog uitdagender is. Of als je het eenmaal hebt, zeg je nou ja, oké, mooi. Hè? Maar ja, is er nog meer? Heel veel mensen die dwalen. Maar ook heel veel mensen die geloven. En die het, ja, die het ook best moeilijk kunnen krijgen wanneer ze juist ook moeten vertellen over de lijdende Messias. Omdat net als in de dagen van Jezus zelf en ook in de dagen van de leerlingen daar geweldig tegenaan wordt geschopt. Een gekruisigde Messias, hè, iemand die een misdadigers dood is gestorven. En moet je daar nou op vertrouwen? Moet je daar nou van verwachten? Is dat nou een koning die overwint? Ja, dat is geen makkelijk iets om uit te leggen. Het is ook niet makkelijk om dat te verdedigen. Uiteindelijk denk ik dat wij dat ook niet moeten verdedigen. Wij moeten getuigen, mogen getuigen van de hoop die in ons is. De verwondering dat God het zo heeft gedaan. Ook al weet je en merk je ook dan wel eens in de ontmoeting met mensen dat het ja, voor de Jood en de Griek, maar ook voor de Romein en ook voor de mensen van vandaag vaak een dwaasheid is. Hè? Iets van, ja, je kunt er niet bij. Hoe kun je daar nou op vertrouwen? Hoe kan je nou geloven dat hij ook is opgestaan? Jezus bemoedigt de leerlingen. Omdat de weg die voor hen ligt geen gemakkelijke weg is. Gods woord bemoedigt ons ook. Omdat juist in alle aanvechting en ook in alle geschop tegen het christelijk geloof en tegen de gemeente, het altijd weer goed is om terug te vallen op Gods woord. Waarin we hem ontmoeten die het echt is. Jezus Christus, de Messias, de Redder. Maar daarom moet je dus ook wel op dat woord steunen. De leerlingen mogen het zien, ze zien allerlei wonderlijke dingen gebeuren. En ineens beseffen ze dan ook dat ze, ja, dat dan God present is en ze vallen ter aarde. Ze zijn helemaal van hun stuk gebracht en bevreesd. En dan komt Jezus bij hen en die raakt hen aan en hij zegt, sta op, wees niet bevreesd. Dat is ook bemoedigend, hè? Juist in die ontmoeting waar wij de Heilige echt nabij ervaren en soms ook onszelf als kleine mensen heel duidelijk ervaren, daar is er dus die hand en daar is er ook het woord van de Heer. Vrees niet, sta op. Woorden van genade. Namelijk dat het een God is die ons lief heeft. Een God is die ons redden wil. En die ons wil redden door de Messias, Jezus Christus, die de weg van het lijden is gegaan, maar die toch in alles die heerlijke Zoon van God is. En nou, om nog één stukje daarvan te vertellen, Als je dat nou ook op het spoor wil komen in een andere evangelie, moet je het Johannes-evangelie lezen. En dan moet je maar eens opletten, als Jezus dan spreekt over de weg naar het kruis, dan heeft hij het over zijn verhoging. En dan gaat het niet enkel maar om dat hij letterlijk hoog aan dat hout wordt geheven, genageld. Maar dat gaat erom omdat dat de weg is, waardoor hij weer naar de heerlijkheid in de hemel gaat. Waardoor hij uiteindelijk ook een verheerlijk lichaam krijgt. Hè? En je Maria hem dan in de tuin ontmoet. En even zich vergist en denkt dat het de tuinman is. Maar daar is dat wonder gebeurd. Daar is Christus door het kruis, door de kruisweg verhoogd. En dat is nou het geheim van het evangelie. Dat Jezus zo overwint. En dat geheim, dat vind je dus in zijn woord. En dat mag je geloven door zijn geest. En nou wijst de Heer Jezus daar denk ik ook heel duidelijk op. Trouwens, God de Vader wijst erop. Want als die stem klinkt, dan staat er niet alleen in vers 5, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is de bemoediging, hè? En die hele verheerlijking. Maar er komt ook een aanmoediging, een aansporing. Luister naar hem. Ja, want de leerlingen die zouden door al die woorden die Jezus gesproken heeft en die niet aan hun verwachtingen hebben voldaan, die er tegenin gingen, hè? Een Messias die moet lijden, die zal sterven, een misdadigersdood. Ze zouden al die woorden die hij gesproken heeft, ze zouden ze niet meer op waarde kunnen schatten. En daarom zegt de Vader ook, luister naar hem. Hij is het. En zijn woorden, die moet je het volle gewicht geven. Ja, die woorden die hij spreekt over zijn lijden. Dat echt de weg is die hij moet gaan. Ook voor u, voor jou en voor mij. Maar dan onderweg ook al die woorden die ons mogen bemoedigen. Woorden waarin hij zich toont als de Heer die vol ontferming is. Als de Heer die erop uit is om mensen te redden. De Heer die ook die moordenaar aan het kruis nog vergeeft. Die bidt voor degene die hem dat allemaal aandoen. Heere, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Die zich overgeeft met een ongekende overgave aan zijn vader en de wil van zijn vader. Jezus woorden, alles wat hij doet, ga daar maar goed bij stilstaan. En doe dat bij een open Bijbel. Doe dat vanuit het woord. Luister naar hem. Nou, dat is een hele goede opdracht voor de lijdenstijd. Als je je wilt bezinnen. Maar het is natuurlijk een opdracht voor elke dag. Dat we elke dag de tijd nemen voor die woorden van Christus. Voor de woorden van de Bijbel. Gods woorden. En dat we daar dus ook gewicht aan toekennen. Horen. Daar zit ook gehoorzaam zijn in. Dus dat je die woorden het zwaarst laat wegen. En zegt, kijk, dat staat als een huis. En daar kan ik mijn levenshuis en mijn levenswijsheid ook op bouwen. Met die woorden kan ik ook door het leven trekken. In goede dagen, maar ook in dagen van tegenspoed. Want dan zijn het die woorden die toch overeind blijven. Nee, misschien niet door mijn geloofskracht. Maar wel omdat God ze aan ons gegeven heeft. En door de kracht van de Heilige Geest, waarmee hij die woorden ook steeds weer laat werken. Ja, misschien zeg je wel eens, nou, ik ken ook wel tijden dat ik dat allemaal wel heel moeilijk vind. Dat ik wel eens het idee heb, ik merk er zo weinig van. En ik wil dat ook niet ontkennen, hè, dat je het zo kunt ervaren, zeker. Dat kan gebeuren. Maar kijk dan ook eens goed om je heen. heb dan ook nog eens de moed om te luisteren naar die ander. Als die met je samen zingt hier in de kerk. Als die samen met je bidt of samen met jou ook iets deelt van de rijkdom van het woord van God. Daar kan ook zoveel bemoediging in zitten. En dat kan je soms ook juist op het spoor zetten. Ik las vandaag een stukje in een boekje van Rowan Williams, de voormalige aartsbisschop van de Engelse kerk, de Anglicaanse kerk. En in dat boekje, dat gaat over de hartstochten van de ziel. En ik lees het dan in het Engels. Het is ook een mooie Nederlandse vertaling van. Maar daar stond ook een voorwoord van iemand. En die was jaren geleden met hem opgetrokken. En die was eigenlijk een heel ander spoor in zijn leven gegaan. Want door alles wat hij had meegemaakt, was hij eigenlijk helemaal bij het geloof vandaan. Maar zei toen, las ik zo'n boekje van Rowan Williams. En ik las ook de overdenkingen vanuit Gods woord. En toen las ik woorden dat Jezus juist gekomen is om ons overvloed te schenken. Een overvloed van genade. Juist daar alles te geven waar het ons aan ontbreekt. En wat we echt nodig hebben voor dit leven. En toen was zijn leven gekanteld. Hij was weer tot geloof gekomen. En hij kon ook niet meer zonder die woorden. Want die woorden werden met alle moeilijke dingen die hij meemaakte toch zijn houvast. Nou, ik hoop dat het bij u, bij jou en bij mij ook zo mag zijn. Dat die woorden ons houvast geven. En dat we die woorden van Jezus, ja van heel de Bijbel, daarom ook op waarde schatten. Want het zijn de woorden van God en van de geliefde Zoon in wie God zijn welbehagen heeft. En daarom luister er ook naar. Juist ook in deze lijdenstijd. Als we op weg zijn naar Pasen. Ja, want dan gaat het wel langs de Goede Vrijdag. Het gaat wel langs het kruis. Het gaat wel langs die diepe weg. Die uiteindelijk zo oneindig veel dieper is dan al het lijden wat wij kunnen bevatten. Maar het is de weg van de overwinning. De weg waarin Jezus laat zien. Ik ben de koning. Ik ben het die redt. Vertrouw maar op mij. En probeer mij te volgen op mijn weg. Nee, je hoeft niet hetzelfde te doen als wat Jezus deed. Dat kunnen wij ook niet. Maar ga in geloof achter hem aan. En neem, als je een kruis te dragen hebt, het dan ook op. En draag het dan blijmoedig. In het vertrouwen op de Heiland. Dat hij ook voor jou de weg van de redding gaat. Jezus wil ons bemoedigen. Ons versterken in ons geloof. Zodat we kunnen getuigen van de hoop die in ons is. En tegelijkertijd wil hij ons dus aanmoedigen. Vertrouw op mij en luister naar mijn woorden. Want daarin ligt toch al het goede. Daarin ligt je redding. Door Jezus Christus alleen. Amen. Wij hebben ook samen het voorrecht om ons geloof te belijden in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en alle tijden. We luisteren met elkaar naar de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend zingen we dan gezang 457 vers 1 en 4. Dus gezang 457, 1 en 4. Heilig, heilig, heilig Heer God Almachtig. En ieder van ons die spreken dan in zijn van haar hart en in gemeenschap met heel Gods kerk. We geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en de aarde en van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door Hem zijn alle dingen geworden. En te willen van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En hij is een mens geworden. En hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. En we belijden één doop tot vergeving van de zonde en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Samen danken en bidden en ik wil dit gebeden deze avond afsluiten met het avondgebed van Luther. Laten we samen bidden. Heren, wij danken u om wie u bent. Hoe u in Jezus weg, ja ook in zijn lijdensweg, uw goedheid en uw heerlijkheid laat zien. Ook de heerlijkheid van de Messias. Jezus, uw Zoon. Heer, en dank dat u de leerlingen ook hebt bemoedigd. En dat zij die bemoediging ook hebben mogen ervaren. En dat ze daardoor ook op het spoor zijn gezet en versterkt in hun geloof om van u te getuigen. Heer, en zo kunnen wij ook hier vandaag de dag geloven. Omdat die woorden, dat getuigenis de wereld over is gegaan. En zo zelfs ook hier in Heteren ook mensenharten heeft mogen winnen. Tot op vandaag. En Heer, wij vertrouwen erop dat dat ook in de toekomst zo zal zijn. Want uw geest doorbreekt de grenzen. Ook de grenzen van de tijdgeest, maar waarin we juist ook zien dat mensen ontvankelijk worden. Omdat er zoveel nood is, zoveel leegte. Heer, wij danken u dan voor het feit dat we u mogen kennen en dat we daardoor ook bevoorrecht zijn. Dat we mogen weten van genade, van een Messias, een lam, dat de zonde der wereld ook onze zonde heeft weggedragen. Zodat wij in vrede met u kunnen leven. Heer, dank dat we ook in de lijdenstijd stil mogen staan bij de weg van dat lam. En dat we daarop steeds meer mogen leren vertrouwen. Hoe lang wij misschien ook al lid zijn van de gemeente, hoe lang we ook al wandelen op de weg van het geloof. Heer, ga ons daarin steeds weer voor. En laat ons, waar dat kan, ook weer nieuwe dingen zien. Maar bovenal bouw en versterk ons in ons geloof. En we danken u dat u dat wilt doen. Dat we dat ook zien. En dat u dat ook door de generaties heen vandaag nog doet. Ook hier. Heere, wil ons ook steeds bemoedigen. Maar moedig ons ook aan, zodat we horen naar uw woorden. En dat we steeds ook weer daar het gewicht aan geven. Om zo ook te groeien. In kennis van u, liefde tot u. Heer, maar juist ook dan liefde voor de mensen, voor uw schepping, uw wereld. Waarin zoveel mensen u nog niet kennen. Heer, wij bidden, ga met ons mee. De zondag die loopt ten einde, we gaan straks naar huis. Heer, misschien zien we daar mensen, maar misschien zijn we ook de enige die door de voordeur of een andere deur naar binnen stappen. En wil dan met ons meegaan. Wees ook dan de God die nabij is, zodat wij ons in u geborgen weten en gedragen door heel het leven heen. Heer, misschien gaan we naar school, breekt er morgen een werkdag aan, of misschien zelfs al later vannacht. U weet welke taken we hebben in het leven en wilt u ons helpen, zodat we die goed kunnen uitoefenen. Wilt u ons de moed geven, de wijsheid en de liefde, om daarin ook te zorgen voor alle die ons omringen. Die misschien ook wel van ons afhankelijk zijn. U kent onze situatie. Heer, als er ziekte en zorgen zijn, wees dan ook nabij. Gedenk ons dan. En schenk ons wat we nodig hebben. Ook aan moed en geloofsvertrouwen. Heer, ga zo met ons mee. De nieuwe week in. Ga ook met ons mee de wereld in. Waarin zoveel boet. We bidden om wijsheid voor alle die verantwoordelijkheid dragen om landen te regeren, om ook wijze besluiten te nemen die bijdragen aan vrede. Heer, wees met alle die zich daar zorgen over maken en wees juist ook met degene die daarin aan de knoppen draaien en soms ook echt beslissen over leven en dood. Heer, zo bidden we voor uw wereld. Waarin wij christen mogen zijn. Een wereld die van u is. U bent de koning. En in dat vertrouwen leven wij. En in dat vertrouwen willen wij u ook volgen en dienen. Help ons daarbij. Wees ons daarin steeds weer tot een gids. Door uw woord en door uw geest. Heer, wees zo ook met de gemeente hier. In alle dingen die er spelen. We zegenen ook het beroepingswerk. Heer, geef alle wijsheid daarin. En geef dan ook dat daarin ook de goede dingen mogen gebeuren. En u weet ook wat nodig is. Heren, we willen zo alle dingen in uw handen leggen. Omdat u een goede God bent. Een God op wie wij mogen vertrouwen. Net als Luther, die ook voor ons en met zijn kerk heeft gebeden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Aan de avond van de dag, blijf dan bij uw ganse kerk. En ook aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en uw goedheid, met uw troost en met uw zegen, met uw woord en sacrament. Heer, blijf ook bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Op mij mogen de gaven worden ingezameld. Ja, dus dat gaan wij dan doen. U van harte aanbevolen door collectors. En dan zingen we aansluitend als slotlied gezang 476, vers 1 en 5. Dus gezang 476, 1 en 5. mogen de zegen van de Heer onze God ontvangen om ook in de komende dagen tot een zegen voor anderen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.